Heere, lieve Vader, we hebben net gezongen, u bent mijn leven, de grond waarop ik sta. En dat willen we ook heel graag aan u vertellen. U bent het waard dat we u met ons hele leven zullen dienen. Zoals Romeinen 12 zegt, onze redelijke eredienst, het offer van ons hele leven. Maar we vinden dat soms zo moeilijk, hoe we dat op een goede manier doen. En vanmiddag willen we niet over de praktijk van ons leven heen scheren, maar eerlijk met elkaar ook in gesprek zijn over hoe we nu in het dagelijks leven Jezus kunnen volgen vanuit de rust en niet in een opgejaagde redrace. U kent ons allemaal, onze verlangens, onze levensstijl, onze omgeving, de verwachtingen die wij en anderen van ons hebben. Maar vanmiddag staan we voor uw aangezicht en zeggen we, we zijn allereerst dienaren van u. We zijn dienaressen van u. En we willen naar u luisteren wat u van ons vraagt. Daarom wil ik u bidden dat u ons helpt, mij helpt om nog wat dingen te delen. Maar ook alle mensen die hier zijn of dit later beluisteren. Helpt om dit toe te passen in ons leven. Zodat we meer op u, Heer Jezus, gaan lijken. En steeds meer gaan leven in aanbidding voor u. Leid ons zo in Jezus' naam. Amen. Voordat ik iets over het programma zeg, nou laat ik dat eerst doen. Hij klikt nog niet helemaal. Nu wel. We hebben zojuist gebeden. Ik wil jullie straks enkele reflectievragen geven. Ik ga daarvoor eerst nog even kort iets zeggen, een beetje een resume van vanmorgen. Maar daarna wil ik jullie enkele reflectievragen geven, waar je even alleen of met andere mensen eventjes een paar minuten over na kan denken. En dan wil ik een stukje inleiding geven over kijk naar boven, leven in de kracht van Gods genade en kijk vooruit. Praktische adviezen zijn echt heel praktisch voor een christelijke levensstijl in een jachtige cultuur. En dan wil ik op het laatst nog ruimte geven voor een stukje vragen. Die worden niet opgenomen, dus dan kan ik wat meer heen en weer bewegen of wat dichterbij komen. Maar nu blijf ik dus nog eventjes hier staan. Vanmorgen, tussen de lezingen en nu, ben ik best wel door een aantal mannen en ook wel vrouwen aangeschoten. Ik zie trouwens ook wel wat vrouwen hier. Weet jullie van harte welkom. Het is aangekondigd als een alleen mannenworkshop, maar prima dat jullie er ook bij zitten. Ik zou zeggen, blijf nu maar lekker zitten. Ik zal proberen ook wat toepassingen voor vrouwen te maken. Ik werd door een aantal mensen gevraagd van, dat van vanmorgen zo'n soort dashboard check, dat raakte me wel. Bij mij knipperden wel wat lampjes. Maar ja, ik word er ook wel een beetje ontmoedigd door. Er is in mijn leven echt nog wel aan allerlei kanten wat te doen. Nou, ik zou willen zeggen, je bent niet de enige. We zijn allemaal kinderen van God, als je in de Heer Jezus gelooft, onderweg naar herstel. En geestelijke vernieuwing, geestelijke groei is altijd een proces van afleggen en aandoen. Het is niet een soort quick fix van, ik heb één keer op een conferentie een bepaalde stap gezet en nu ben ik dat voor altijd te boven. Dat is mijn zinziens een gebrekkige manier om naar het christelijke leven te kijken. Soms wordt dat ook wel door theologen of door predikanten gedaan, te zeggen van, als je eenmaal een bepaalde ervaring hebt gehad, dan sta je voor altijd, dan ben je er, dan ben je buiten de strijd. Dat is een gevaarlijke theologie eigenlijk. De Bijbel zegt, als we tot geloof gekomen zijn, dan komen we in een strijd waarin we steeds meer afleggen wat niet naar Gods wil is en steeds meer aandoen wat naar Gods wil is. En het gaat door tot onze laatste snik of totdat Jezus terugkomt. Dat is het eerste. Dat is realistisch, denk ik. Het tweede is, dat is, lieve mensen, heel hoopvol. Als je vanmorgen bepaalde lampjes hebt zien knipperen, dan moet je daardoor niet ontmoedigd raken, maar eigenlijk moet je die knipperende lampjes zien als de liefde van God die tijd en moeite investeert in zijn kind. En zegt, ik zie dit, mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, ik zie dit in jouw leven. Dit is niet zoals Christus is, dit is niet naar mijn wil, dit is niet naar mijn woord. Maar ik help je, ik wil je steeds meer vormen naar het beeld van Jezus Christus. Het helpt ook heel erg als je dat laatste punt van vanmorgen, dat was natuurlijk helemaal op het eind van de lezing, misschien was je toen al een eindje vol in je hoofd, maar als je beseft, in Christus ben ik geaccepteerd. In Christus ben ik geliefd. Met andere woorden, ik ben in het gezin van de Vader. En hij is nu bezig om mij op te voeden. Hij is mij bezig om sanctification, heiliging, is stap voor stap. Paulus zegt het in 2 Korinthe 4 als volgt. Wij worden van dag tot dag vernieuwd. Van dag tot dag. Het is een heel hoopvol proces. Prijs de Heere als je lampjes ziet knipperen. En vooral als je ook bij jezelf merkt, ik verlang daarnaar in mijn leven op te reageren. Ik verlang daar op te reageren op een manier die God wil. Want dat betekent dat je iemand uit één stuk wil zijn. Ik denk dat het een groot gevaar is dat wij ons christen leven eigenlijk grotendeels bestaat uit slogans. Dus dat we op zondag en bij de Bijbelstudie en als we met andere christenen zijn of op een conferentie zijn, prachtige dingen zingen, belijden. Maar weet je, het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht. Dat betekent, echte geestelijke verandering zal in ons leven altijd zichtbaar worden in de praktijk van ons leven. Niet wat je zingt, roept en weet bepaalt hoe geestelijk je bent, maar wie je geworden bent. Wie je bent. Kijk nou bijvoorbeeld naar de Korintiërs. Dat waren supergeestelijke mensen. De een had een openbaring over dit, de volgende had een lied, de ander had een profetie, de ander had een taal. En ze waren erg onder de indruk van elkaar. Maar weet je wat Paulus zegt? Jullie zijn eigenlijk gewoon nog baby's. 1 Korinthe 3 vers 1. Waarom zijn we baby's, Paulus? Nou, hierom, jullie maken ruzie met elkaar. Dus Paulus is oerpraktisch en hij zegt, ik ben gewoon benieuwd wie je nu in het dagelijks leven bent. Ik ga iets persoonlijks delen. Ik moet blijven staan. Ik heb met name een aantal jaar geleden in mijn leven gemerkt dat ik was veel bezig met Bijbelonderwijs, ik werkte op een Bijbelschool, dat ik nou als het ware heel veel dingen wist over het christelijk geloof, heel veel geestelijke principes kende. En als je me wat wilde vragen over opvoeding of over dat thema of dat thema, dan dacht ik wel iets goeds daarover te kunnen zeggen. Maar op een gegeven moment kwam ik tot de ontdekking. Leander, God kijkt niet naar jou, hoeveel je weet of wat je allemaal onderwijst. God kijkt naar jouw leven in wat je nu daadwerkelijk doet van wat Jezus zegt. Wie ben jij als anderen je niet zien? Wie ben je voor je vrouw? Wie ben je voor je kinderen? Wie ben je als je je belastingformulieren invult? Niet hoe kom je over op anderen, daar was ik best wel veel mee bezig. Hoe goed kan je preken? Maar wie ben je nu? Hoe diep zou je kunnen zeggen is het werk van de Heilige Geest in je leven geland? En ik heb toen de keuze gemaakt en die moet ik elke dag opnieuw maken. Ik ben liever een christen die eerlijk erkent, ik moet nog heel veel leren. Maar ik ben mijn binnen- en mijn buitenkant zijn wel hetzelfde. Ik ben liever eerlijk over een aantal terreinen in mijn leven dat ik daar gewoon nog werk en uitvoering ben. Maar dat ik wel een man uit één stuk ben. Dat ik zeg, Heere God, dit is hoe het is. En dat ik naar broeders in de gemeente, en zeker mensen die dichtbij staan, ook eerlijk kan zijn over mijn worstelingen. Dat heb ik liever dan dat ik eigenlijk twee gezichten heb. Aan de ene kant een soort power christen. Die het vooral heel goed kan vertellen. En aan de andere kant, als ik alleen ben, dat ik eigenlijk weet, nu ben ik iemand anders. Dat noemt de Bijbel hypocrisie. En ik denk dat het werk van Gods Geest is om ons als het ware één te maken. Dat we geen dubbele bodem meer hebben, maar een man of een vrouw uit één stuk. Dus als je vanmorgen zegt, vandaag zegt er branderen knipperlampjes in mijn leven, dan zou ik echt je willen aanmoedigen. Leef daar nu niet overheen. Smijt er niet 4-5 bijbelteksten en 4-5 liederen overheen. En ga als het ware, hoppakee, we gaan verder in dezelfde tred. Maar pak het echt aan. Zeg echt tegen de Heere God, oké, als u me dat laat zien, dan wil ik daar ook in uw kracht iets mee doen. Ik ga dan liever naar de geestelijke kleuterschool terug, waardoor ik een echt waarachtig mens ben, dan dat ik bij wijze van spreken in de hoogste klas zit, maar eigenlijk een tweemens ben. Snap je dat? Ik hoop echt dat je zegt, nou dat is heel erg wat ik wil. Want dan eigenlijk komen we dan op het punt dat we zeggen, Heere God, ik lig op de operatietafel. Wilt u me helpen om dit een goed vervolg te geven? Als u wat aanwijst in mijn leven, om daar dan echt iets mee te gaan doen. Ik weet natuurlijk niet hoe jij vanmorgen zo'n dashboardcheck hebt meegemaakt. Iemand vroeg mij ook... Dat doe je dan één keer en dan beleid je misschien zonde en dan maak je nieuwe voornemens, misschien wel tijdens zo'n workshop. En dan ga je morgen of maandag weer naar huis en dan denk je, oké, dan gaan we weer. Maar ik ben toch ook een beetje bang dat ik dan gewoon weer dit heb, zeg maar, toch een beetje conferentiechristenachtig. Ja. Daarom denk ik, we moeten zo'n dashboardcheck ook niet zien als een soort geestelijk oppepmiddel van, we hebben dit gewoon van tijd tot tijd nodig. Dat we tijd apart zetten om na te denken over hoe is ons leven. Leef ik in de wil van God? Welke lampjes knippen er? Dat is dan een beeld om daarnaar te kijken, maar je kan het ook op andere manieren doen. Ik denk eigenlijk dat we in onze gemeentes structuren moeten hebben dat we elkaar op deze dingen kunnen bevragen. En ik weet hoe weerbarstiger dat is in de gemeente. Maar ik heb laatst, dat is het laatste wat ik zeg... Ik heb laatst, ik zei dat vanmorgen in de lezing al een beetje, nu wil ik daar iets meer woorden aan geven. Ik heb laatst bij mezelf ontdekt dat ik geestelijk in gevaar was. Ik dacht, ik werkte eerst op de Bijbelschool in Amerongen, daar zat ik in een groep broeders met wie ik veel optrok. Nu ben ik verhuisd, werk nu in Zeeland in een gemeente. En ik dacht, ik heb nu veel minder mensen die dicht bij mij staan. Mijn vrouw. Johan en ik hebben een hele open relatie. Maar ik dacht, dus eigenlijk heb ik weinig mensen die mij echt goede vragen kunnen stellen. En toen dacht ik in een rol, ik ben nu oudste voorganger in de gemeente, dacht ik, dat is een gevaarlijke plek. Want gemeenteleden stellen mij niet zoveel vragen. Sommigen wel hoor, maar echt persoonlijk dat ik echt veiligheid voel om met hen te praten. Bijvoorbeeld over, ik worstel gewoon hoe ik met mijn telefoon omga. Of ik vind eigenlijk dat ik structureel te veel werk en daardoor niet goed in mijn gezin aanwezig ben. Eigenlijk weet ik dat. En toen dacht ik, ik ga heel bewust weer twee mannen vragen uit de omgeving met wie ik één keer in de 4 weken samenkom. En ik ga hen echt vragen, willen jullie mij dit soort vragen stellen? En toen zeiden ze, waarom vraag je ons dat? En dan heb ik ook gezegd, nou, omdat ik gewoon zie dat ik anders gevaar kan lopen. En toen ik dat gedaan had, dat kost iets van je ego, hè, want je gaat weer even met je billen bloot. Ik heb gezegd op welke terreinen ik kwetsbaar ben. En toen ging ik weg en toen dacht ik, Heere God, dit is een van uw genademiddelen. We kunnen natuurlijk wel zeggen, Heere beschermen. Maar God zegt, oké, dan zet ik Nathan in. Dan stuur ik Nathan. Of een Zadok, de priester die voor je bidt. Of een Achitofel die je raad geeft. Hopelijk goede raad. Gods bescherming komt ook door het lichaam van Christus. Dus ik zou willen zeggen tegen je, als je zegt, ja, ik moet wel een aantal dingen doen in mijn leven. Ik zie wel wat lampjes knipperen. Zou ik echt tegen je willen zeggen, oké, denk nou niet, nou, daar denk ik in een workshop nog eens even over na. Maar dan zou ik je echt willen aanmoedigen. Denk er goed over na hoe je dat in je christelijke dagelijkse leven, niet in conferentietijden, maar gewoon in je dagelijkse christelijk leven kan waarborgen. Hoe je dat gesprek kan gaande houden. Nou, dat zou ik als aanmoediging mee willen geven voordat we verder gaan. Ik wil enkele reflectievragen doen. En die vragen die komen hier zo meteen, die gaan afwisselend, komen die op de dia's voorbij. Het zijn een aantal vragen. En ik wil jullie 10 minuten geven om daar met je buurman of buurvrouw even over te praten. Misschien zeg je, ik zit naast iemand die ik helemaal niet ken. Nou, dan moet je even denken, blijf je dan zitten? Of ga je verzitten naast iemand die je wel kent? Je moet in ieder geval niet weglopen. Maar ik zou het heel fijn vinden als we gewoon eventjes 10 minuten met elkaar kunnen praten. En ik heb hier een aantal vragen die ik jullie zou willen stellen. En soms is het ook heel fijn trouwens om met een onbekend iemand te praten. Waarom niet? Wat hebben we? We zijn allemaal onderweg en we hebben allemaal onze vragen, denk ik. De vraag 1 gaat over: welke lampjes branden er geregeld bij jou op je dashboard? 2 is: heb je zicht op de onderliggende oorzaken? 3 is: herken je iets van het gevaar van afgoderij? Dat was een van die eerste problemen van ons hart. Wanneer hebben deze zaken het meest aantrekkingskracht op jou? 4, hoe maak je God weer tot je bron, zodat je alleen in hem vreugde vindt? Hoe keer je weer terug tot de vreugde in de Heer? De andere was: herken je het gevaar van ongeloof? Dat was het tweede probleem wat ik heb besproken. Welke belofte van God heb jij nu juist nodig? En dan, waar is jouw identiteit op gebaseerd? Dat was het derde terrein, hè? Waar we mee zaten. Sta je in de rust van Christus volbrachte werk? Hoe kun jij elke dag het evangelie aan jezelf prediken? Zou je met degene die naast je zit, het mag ook meerdere mensen zijn, ik zoek ook een groepje op, eventjes 10 minuten over deze vragen kunnen spreken? Ze lopen gewoon telkens zo voorbij, dus dan kun je ze gewoon scannen en even met elkaar over praten. Oké? Tot zo. Ik wil, als jullie jullie gesprekken kunnen afronden, nog even wat dingen delen over kijk naar boven en kijk vooruit. En kijk vooruit is vooral heel praktisch, maar ook nog even iets over kijk naar boven. Paulus zegt tegen Timotheus, die tekst wil ik nog even lezen, 1 Timotheus 4 vers 16, daar zegt hij: geef acht op uzelf en op de leer. Wat is dat nu? Je dashboard bekijken. Paulus zegt tegen Timotheus: geef acht op uzelf. Let goed op jezelf. Doe aan een gezonde zelfreflectie. Niet aan een ongezonde zelfreflectie. Je moet niet als een mol naar binnen vroeten om daarin te blijven steken. Met dat je 1 blik op jezelf slaat, moet je er 10 op Christus slaan. Maar kijk wel naar jezelf. Heb acht op jezelf. En dan zegt hij, volhard daarin, want als u dat doet, zult u zowel uzelf behouden als hen die u horen. Dus, ook in de bediening, ook in de verantwoordelijkheid die je hebt in je gezin en in de gemeente, is het kijken naar jezelf, van tijd tot tijd, op een gezonde manier, een manier om jezelf te behouden, als wel ook degene die naar je luisteren, voor wie je verantwoordelijk bent. Doordat je zelf op het smalle pad blijft, waardoor je ook een voorbeeld blijft voor anderen. Nou, wees niet te trots om dat te erkennen. Ik zou hem bijna vragen: ben je op dat punt gekomen dat je zegt, inderdaad, ik heb van tijd tot tijd zo'n geestelijke APK nodig. Daar heb ik God voor nodig. Daar heb ik mezelf voor nodig in de zin dat ik eerlijk wil zijn. En ik heb ook andere mensen nodig die mij daarbij helpen. Als je daar op dat punt bent, dan heb je eigenlijk al een belangrijke les geleerd. Ik kan niet zonder God. Ik kan niet zonder mijn medechristenen. Ik wil op een gezond spoor blijven. Oké, wat is dan leven uit genade? Hoe kan nu genade als het ware de kracht zijn waaruit je leeft? In dat boek van David Murray spreekt hij over de kracht van genade. En ik vind dat heel mooi. Hij zegt: genade is het evangelie. En het evangelie geeft ons een juist begrip van Gods verantwoordelijkheid. God is onze rechter. Hij zal ons uiteindelijk beoordelen. Hij is in Christus onze redder. Hij is soeverein. En hij is almachtig. Ik kan nog veel meer zeggen, maar dit is God. En ik heb ook mijn verantwoordelijkheid in mijn christelijk leven. Ik kan niet achterover zitten en niks doen. Nee, ik ben een beperkt, allereerst zondig schepsel. Ik leef uit genade. Ik ben gerechtvaardigd door Jezus' offer. God heeft mij als zijn kind aanvaard. Ik heb Gods zegen nodig in mijn dagelijks leven. Ik ben van hem afhankelijk. Ik moet voortdurend bij hem blijven. Een leven van gebed leiden, want ik heb hem nodig. En ik heb andere christenen nodig. Ik vind dit een gezond besef. Dit stukje geeft perspectief. God is in de hemel. Hij is eindverantwoordelijk. Hij is groot. Hij is almachtig. Hij is genadig. En hij is soeverein. En ik sta hier als mens in mijn dagelijkse verantwoordelijkheden. Ik ben A, zondig. B, geliefd. Vergeven. afhankelijk. C, ik heb God nodig. En D, ik ben ook afhankelijk van andere christenen. Ik heb gemeenschap der heiligen nodig. Nou, dat geeft je ergens een eerlijk beeld van het christelijke leven. Dit is het uitgangspunt. Hoe kan dan genade jou dagelijks helpen? Je zou kunnen zeggen, hoe kan je nou dagelijks in die vreugde van Gods genade leven? Allereerst zou ik willen zeggen, genade motiveert. Genade, namelijk dat God jou heeft geadopteerd en vrijgesproken, dat doet je nadenken over je motieven. Bijvoorbeeld als je op je werk bent, waar doe ik het nu voor? Waar doe ik maandag nu mijn werk voor? Doe ik dat voor het geld? Doe ik dat voor de ambitie? Doe ik dat om erkend te worden? Of is mijn werk een manier om mijn dankbaarheid aan God en mensen te tonen? Dat ik zeg, ik wil op mijn werk laten zien dat ik genade heb ontvangen. En ik wil hier dienen als in de geest van de Heer Jezus. Genade scherpt je motieven. Genade helpt je om te zeggen, ik wil dat mijn leven een levend offer is. Romeinen 12 vers 1 zegt, na die uitgebreide bespreking van de genade van hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 8. Dan volgt dat stuk over Israël 9, 10 en 11. En dan, nou ja, dat is eigenlijk Gods heilsplan. En dan zegt Romeinen 12 vers 1, dan is onze reactie op grond van de ontfermingen van God. Je zou kunnen zeggen, op grond van de genade van God wil ik dat mijn leven een levend offer is. Hoe is je leven een levend offer? Nou, gewoon op maandag op de werkvloer. Door na te denken, waarom doe ik de dingen die ik doe? Heere God, ik ga zo naar mijn werk toe. Hoe kan ik op mijn werk laten zien dat ik zo dankbaar ben voor de genade die u mij bewezen hebt? Dat ik op weg was naar de hel, maar dat ik nu een koningskind ben met een erfenis. Hoe kan ik dat nu laten zien op mijn werk? Dat bevrijdt je van verkeerde motieven. Genade zuivert je motieven. Ik zou samenvatten, het helpt je om een leven van dankbaarheid te leven. Niet alleen in de kerk, niet alleen in je binnenkamer, maar gewoon in het verkeer. Als je thuis bent, hoe kan ik als vader aan tafel in de weerbarstige praktijk met een glas drinken wat omvalt en tieners die te laat komen, noem maar op, telefoons die afgaan. Hoe kan ik nu, als het ware, genade helpt je om met een goed motief erin te staan. Als ik dicht bij God blijf, dan merk ik dat. Dan merk ik dat ik een verlangen heb om te zeggen, Heere God, help mij nu in deze moeilijke situatie. Ik sta in de file. Hoe kan ik nu hier in de file met die lastige collega die weer zijn afspraak niet nakomt, hoe kan ik nu uw genade weer spiegelen? Genade scherpt je motieven. Dat is één. Daarvoor kan je de genade van God als het ware in je leven gebruiken. Tweede, genade tempert. Ik hoop echt, zeker voor race renners is dit een hele belangrijke. Genade tempert. Wat bedoel ik daarmee? Genade zegt tegen jou, je bent niet volmaakt. Jij bent ook niet de Messias. Ik ben door God aanvaard en ik ben nog altijd een beperkt, zondig schepsel. Ik erken dat ik niet alles kan. Ook mijn relaties met mensen zijn nog onvolkomen. En die moet ik voortdurend bij het kruis brengen, moet ik vergeving voor vragen. Maar ik hoef mezelf niet te bewijzen als een volmaakt mens. Ik denk dat wij als christenen heel vaak de beste willen zijn. Als je dat doet om met een verlangen om te dienen, is het geweldig. Dan is het motiverende genade. Maar als je het doet om jezelf te bewijzen, dan heb je temperende genade nodig. Genade die zegt, let op. Je bent maar gewoon werk en uitvoering. Je bent onderweg. God helpt jou om dingen te leren van stap tot stap. Ik ben niet de Messias van mijn gezin. Ik ben niet de Messias van de kerk. Het is in zijn handen. Ik ben slechts een klein radertje in het plan van de eeuwige God. Weet je, dat tempert in de zin van dat het relativeert. Ik ervaar soms dat ik me heel verantwoordelijk voor dingen voel. Ik hoop ook dat jullie merken dat dit gewoon processen zijn waar ik zelf eigenlijk voortdurend doorheen ga. Ik ervaar soms bijvoorbeeld als het gaat om de gemeente dat ik dat alsof ik eigenlijk de gemeente heb gekocht en betaald en de gemeente in stand hou. En misschien ga je nu lachen. Dan denk je, ja, dat had ik je wel kunnen vertellen dat dat niet zo is. Volgens mij doet de Heer Jezus dat. Klopt, bedankt voor de reminder. Maar dat heb ik nodig. Waardoor het me tempert. Dat wil niet zeggen dat ik achterover ga hangen. Maar ergens besef ik, het is zijn werk. Laatst ben ik zo bemoedigd door die tekst van Matteüs 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. Dat wil niet zeggen dat ik mijn best niet doe, maar het verlost me wel van een soort Messias-syndroom. Ik denk dat er een gezond evenwicht moet zijn tussen motivatie en tempering. Paulus zegt in Filippenzen 2, werk aan je zaligheid, werk je zaligheid uit met vrees en beven, want het is God die in ons werkt. Murray zegt, dat vind ik heel mooi, zonder motiverende genade liggen we alleen maar te rusten in Christus. Zonder temperende genade blijven we rennen tot we op zijn. Dus de genade brengt je in beweging, maar de genade tempert je ook. Hij zegt, de eerste haalt je uit bed, de tweede brengt je op tijd in bed. De eerste waarschuwt als je gevaarlijk koud bent, de tweede waarschuwt als je gevaarlijk heet bent. Dat vind ik mooi. Dit is Filippenzen 2 vers 12 en 13. Werk uit. Kom op. Kom in beweging. Doe iets. En aan de andere kant, het is God die in je werkt. Het is zijn zaak. Het is zijn werk. Oké. De derde. Genade bepaalt je bij Gods vermenigvuldigende kracht. Weet je wat Psalm 127 zegt? Als je een huis bouwt, moet je weten dat je te vergeefs bouwt. Of als je waakt op de muren, moet je weten dat je te vergeefs waakt. Want het is God die het uiteindelijk moet doen. Het is God die het werk moet vermenigvuldigen. Bijvoorbeeld met opvoeding van je kinderen. Als vaders en moeders, ik denk dat hier ook veel vaders en moeders zitten. Wij als gebrekkige mensen doen ons best om onze kinderen iets mee te geven. Maar 's avonds om 10 uur kruip je in je bed. Ga je slapen. En eigenlijk zeg je met je slaap, Heere God, ik kan vannacht mijn kinderen niet bewaren en beschermen. Het zijn uw schepselen. Het is geleend goed. Ik heb vandaag met hen een stukje uit de Bijbel gelezen. Ik heb getracht om ze iets mee te geven, iets voor te doen, te corrigeren. En terwijl je voor je bed knielt, vouw je je handen en zeg je, Heer, het zijn 5 broodjes en 2 visjes. Wilt u ze met uw genadige kracht vermenigvuldigen? Doe het, Heer, in het werk, in het leven van mijn kinderen. Dat is vermenigvuldigende genade. Ik doe mijn ding, mijn verantwoordelijkheid. Ik voed op. Ik geef, ik corrigeer. Ik doe mijn ding in de gemeente, ik doe mijn ding in de maatschappij. Maar het is God die de wasdom geeft. Dat brengt je uit de red race, snap je dat? Wacht even, het is aan hem om te vermenigvuldigen. Wat dan het volgende is, is dat je ook kan loslaten. Loslatende genade. Als het God is die het werk doet in je leven, op het werk, in je gezin, in de gemeente, dan hoef jij niet de controle in handen te hebben. Ik bedoel niet dat je geen rentmeester bent, dat zijn we, lees de Bijbel. Ik bedoel niet dat je geen taak hebt als je bijvoorbeeld oudste bent, of vader bent, of leidinggevende op je werk. Die taak heb je en dat is je verantwoordelijkheid. Maar je bent niet de eindverantwoordelijke. Uiteindelijk kun je het weer teruggeven aan God. Iemand die dat niet kan. Iemand die denkt, ik ben hier de Messias. Ik ben hier de Kyrios. Ik ben de Heer. Dat is iemand die blijft rennen, omdat hij alles in controle wil houden. Dan mag er niks fout gaan, want jij bent verantwoordelijk. Dan neem je op een gegeven moment de hele wereld op je nek. En ben je zo'n type wat in de red race eigenlijk helemaal gek wordt en op een gegeven moment burn-out ernaast valt. Weet je waarom? Je hebt gedacht dat je God was. Je hebt gedacht, ik moet alles bij elkaar houden, ik moet alles regelen, ik moet als het ware de dingen zo vormen, dit wordt in de gemeente dan vaak manipulatie, machtsmisbruik, omdat we gewoon er bovenop zitten en alle controle willen hebben. Nee, het is Jezus' gemeente. En we geven leiding, en we geven onderwijs, en we corrigeren, maar ik kan ook loslaten. Soms doe ik een stapje terug. Je doet je uiterste best, maar je erkent, er worden nog fouten gemaakt. Ik ben niet de Messias. Psalm 46 zegt, laat los en weet dat ik God ben. Stapje terug. Ik kan loslaten. En de laatste is de aannemende kracht van genade. God geeft je genademiddelen om terug te keren naar een gezonde levensstijl in de juiste proporties. Zodat je telkens weer herinnerd wordt aan het feit dat jij leeft voor Gods aangezicht. Weet je wat die aannemende genade is? Is dat je een wekelijkse rustdag accepteert. Genesis 2. Dat je slaap accepteert. Psalm 3. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Dat je erkent, ik heb een lichaam dat beweging nodig heeft. Het is dan weliswaar van weinig nut, maar ik moet wel erkennen dat ik in een lichaam geschapen ben en dat God wil dat dat lichaam onderhouden wordt. Vriendschappen, familie, medechristenen. Loslatende genade, sorry, de aannemende kracht van genade is dat je erkent, ik ben een afhankelijk, zwak, beperkt mens, nochtans geliefd en geaccepteerd, door God gebruikt, door God ingezet, maar ik neem wel zijn genademiddelen aan. Door een sabbat te houden, erken je dat. De sabbat is een geloofstap. Ik heb het niet over hoe je dat precies doet, maar dat je de scheppingsorde respecteert van 6+1, dat laat eigenlijk zien dat je zegt, ik geloof dat God mij in 6 dagen minstens evenzeer kan zegenen dan de anderen in 7 dagen. Ik laat los. Ik neem aan. Ik erken dat ik zwak ben en dat ik rust nodig heb. Als je in de red race wil vastlopen, zou ik zeggen, ga vooral door deze dingen niet aan te nemen. Gedraag je maar groter dan je werkelijk bent. Zeg maar tegen God, bedankt voor uw cadeaus van de sabbat en vriendschappen en slaap en lichaamsbeweging. Maar ik kan zonder, zeg het maar, doe maar. Ik zou zeggen, rennen maar. Vaak moet je dan leren, zoals je met een paard doet, hè, wat in galop is. Ik heb vroeger bij een paardenboerderij, kwam ik regelmatig. En daar, als een paard echt goed in galop was, en die brak uit over de dam, over het hek, en die ging rennen over de straat, dan zei die paardenbaas, die heel veel van zijn dieren wist, zei, laat maar rennen. Kan je niet meer stoppen. Hij zegt, straks, zegt hij, valt hij dood op naast de weg, en dan moeten we hem ophalen met de paardenwagen, en dan ligt hij twee dagen voor pampers hier in de stal. Weet je waarom? Hij heeft de teugel niet geaccepteerd. De sabbat, de slaap, vriendschappen, lichaamsbeweging, is eigenlijk een kenmerk van nederigheid als je dat aanneemt. Dat je zegt, dat heb ik nodig. En als je zegt, dat heb ik niet nodig, ik kan zonder, ik kan meer. Ik kan in 7 dagen meer doen dan in 6 dagen. Dan heb je een probleem. Want je rekent buiten Gods vermenigvuldigende, loslatende, aannemende genade. En weet je wat ik heb ontdekt? Ik had dit 10 jaar geleden nooit kunnen zo vertellen aan jullie. Ik had een beetje slappe hap gewonnen dit. Ik zeg, kom op, er gaan mensen verloren. Er moet wat gebeuren, Gods koninkrijk moet gebouwd, de gemeente moet worden gebouwd. Niet te soft doen. Wat nou al die mannen die nadenken over hun huwelijk en over hun gezin. Gewoon kom op, gaan. En ik haalde quotes aan van Richard Wurmbrand en anderen. Maar eigenlijk, ik vind, dit zijn helden die we moeten volgen, Wurmbrand en anderen. En er zijn ook seizoenen in ons leven dat we, bij wijze van spreken, 50, 60 uur per week moeten werken. En er zijn seizoenen dat we nachten moeten overslaan en dat we moeten vasten. En dat we bij wijze van spreken soms 2 weken niet in ons gezin kunnen zijn. Bij wijze van spreken, dat zijn seizoenen, of ik moet zeggen misschien periodes in je leven dat het zo is. Maar als dit bij jou klimaat is, dat het altijd zo is, dat je altijd rent, omdat je denkt, het moet gebeuren, als ik het niet doe, vergaat de wereld. Dat laat zien dat je niet echt genade begrijpt. Dat je beseft, je zegt, oké, God heeft een hulp nodig en die hulp ben ik. En als ik het niet doe, dan valt Gods heilsplan in duigen. Met alle respect, dit is hoogmoed. Vreselijke zelfoverschatting. Kom tot rust en besef dat God God is en jij maar een sterfelijk mens en dat God je niet nodig heeft. En als je dat niet wil erkennen, ik zou nog een keer zeggen, nou rennen maar. Rennen maar. Maar kom tot inkeer en zeg, Heere God, ik ben bereid om keihard te werken. Ik ben bereid om machten over te slaan. Het is niet dat ik niet wil, maar ik wil het doen in uw tempo. In het ritme van genade. Waardoor je soms ook nee zegt. Een geloofsnee. Een geloofsnee. Een nee. Ik kan hier zoveel over praten, omdat dit mijn strijd is. Ik vind het soms heel moeilijk om nee te zeggen. Waarom vind ik het moeilijk om nee te zeggen? Krijg ik een uitnodiging voor iets? Waarom vind ik het moeilijk om nee te zeggen? Ja, omdat ik heel graag God wil dienen. Ja, vraag eens door bij mij. Vraag eens even door. Waarom vind je het nou echt moeilijk? Ja, omdat ik denk, ik wil eigenlijk anderen niet teleurstellen. Ik vind het moeilijk als ik tegen iemand nee moet verkopen. Waarom wil je anderen niet teleurstellen, Leander? Ben je bang dat ze jou dan een slappeling vinden? Ach, op hem kunnen we niet rekenen. Ja, dat vind ik eigenlijk wel, dat zou ik wel heel erg vinden als jij dat van me denkt. Oh. Dus om de goedkeuring van mensen te behouden, ga je in tegen de ordeningen die God je geeft. Goeie vraag. Genade brengt de zaken in je leven in de juiste proporties. Oké. Okay. Nou, dan zeg je misschien nu, oké. Okay, als je dan deze 5 krachten van genade, sorry dat ik het zo noem, maar deze 5 aspecten van genade, als je die dan in je leven toelaat, hè? Wat zijn dan aandachtsgebieden? Ik wil, dit is een beetje toegespitst op de mannen, maar de vrouwen die kunnen dat denk ik ook zeker toepassen. Ik denk dat je dan een aantal aandachtsgebieden in je leven heel serieus moet nemen. Omdat we die in de schrift tegenkomen. Murray noemt dat werkplaatsen. Dat vind ik wel mooi. Hij begint met rust. Dan heeft hij het over slaap. Hij zegt, door te slapen laten wij de touwtjes los en herinneren wij onszelf eraan dat God ons niet echt nodig heeft. Hij zegt, quote, als wij 's avonds onze ogen sluiten, zeggen we, ik ben niet de baas van de wereld of van de gemeente, zelfs niet van mijn eigen leventje. Toon mij je slaappatroon, dan toon ik jou jouw theologie. Als je zegt tegen mij, pleit je er nu voor dat we dan heel veel moeten gaan slapen? Dat niet. Maar ik denk, wij moeten gaan zien dat God ervoor gekozen heeft om ons een beperkt lichaam te geven dat slaap nodig heeft. Is het wel eens opgevallen dat Jezus sliep? Marcus 4, vers 38. Jezus, vermoeid van de reis, sliep. Hij sliep zelfs in een boot. Slaap wijst ons ook op onze dood. De slaap des doods. Slaap relativeert. Als je je hoofd neerlegt op een kussen 's avonds, dan zegt dat eigenlijk, ik ben een zwak mens. En dit lichaam zal eenmaal inslapen. Het helpt je om even van het tijdelijke los te komen en het perspectief op het eeuwige te zetten. En slaap herinnert je ook aan Hebreeën 4, dat er een rust overblijft voor het volk van God. Dus ik denk, Wil je, daar hebben we het over, hè? Wil je niet een red race christen zijn, in zijn hamsterwieletje, in galop, zeg maar, dan zul je, denk ik, de noodzaak van slaap voor je lichaam moeten onderkennen. En de een heeft 5 uur nodig, en de ander 6 uur, de ander 7 uur. Maar God heeft ervoor gekozen om zijn kinderen nog altijd te laten slapen. Red race christenen, die kunnen soms daar een wanverhouding mee hebben. Ze zeggen, ik wil eigenlijk doorgaan. Nou, ik denk, het is een teken van nederigheid als je dat erkent. Tweede is, ik laat die quote van Piper even zitten, recreatie. Je hebt niet alleen een geest, je hebt een lichaam. En je lichaam, zegt 1 Korinthe 6, is beschadigd door de zonde. Je lichaam is ook gered door God. Je lichaam is kwetsbaar. Je lichaam is van de Here, zegt Paulus. Het is een lid van Christus lichaam. Het is een tempel van de Heilige Geest. En het is duur gekocht. Ik denk dat in onze tijd, ook in onze kerken, we soms het lichaam een beetje op de Griekse manier zien. Is dat we zeggen, ons lichaam is eigenlijk een kerker waar onze ziel in opgesloten zit. En straks als we sterven worden we eindelijk verlost van ons lichaam. Dat is echt, echt verkeerd. En dan zijn we met onze geest in de hemel en dan begint het echte leven. Dus dat is echt een gebrekkige theologie. Want de Bijbel leert dat God ons oorspronkelijk schiep met een lichaam, Genesis 1. Mannelijk en vrouwelijk. En dat God straks in de opstanding der doden, daar gaat het heen, hè? De nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat ook een werkelijkheid zijn met een lichaam. Niet meer gebroken, maar dan geheeld en voltooid en volmaakt. Dan wordt ons vernederde lichaam aan Jezus kracht gelijkvormig. Filippenzen 3 vers 21. Maar nu nog heeft God ervoor gekozen om ons in een lichaam te laten. En dat lichaam is door God gewild. Dat betekent dat je de grenzen van je lichaam ook moet respecteren. Bijvoorbeeld dat je beweging nodig hebt. Beweging zorgt voor 20% meer energie, schijnt. Ik doe heel veel zittend werk, ik zit veel binnen. Dingen voorbereiden of met mensen in gesprek. Ik heb mezelf als het ware gewoon gezegd, ik wil elke dag gewoon wandelen. Ik wil naar buiten, ik wil mijn mind fris maken, ik wil sporten van tijd tot tijd. Dan blijft mijn lichaam op gezond gewicht. Dat heb ik ook nodig om dat een beetje te trainen. Dat helpt. Weet je waarom? God schiep ons met een lichaam en hij weet hoe dat lichaam in elkaar zit en dat het goed is dat wij daar rekening mee houden. Ook met beweging. Misschien zeg je, ja, dat is een beetje vleeselijk dit hoor. Nee, dit is realistisch. Dit is eigenlijk Gods principes erkennen en eerbiedigen. Het derde wat Murray noemt is handwerk. Dat vind ik wel mooi. Hij zegt, wij leven in een tijd dat heel veel mensen abstract denkwerk doen. Hij zegt, maar vergeet niet dat Jezus een timmerman was. Dat Jezus meubels maakte. Dat hij in de zagerij van zijn vader bezig was met zijn handen dingen te doen. Paulus werkte ook met zijn handen. Dat deed hij om zijn brood te verdienen. Maar dat is niet minderwaardig. Ik hoor soms mensen die met hun handen werken zeggen van ja, ik zou eigenlijk ook wel meer geestelijk werk willen doen. Dus eigenlijk, dat verraadt een dualistische visie op het christelijk leven. Zegt als je denkwerk doet of als je in de gemeente een bepaalde functie hebt of als je geestelijk werk doet, dat is meer dan praktisch werk. Nou, Jezus heeft de eerste 30 jaar van zijn leven heel veel praktisch werk verricht. En Paulus deed dat gedurende zijn leven. Als je Paulus had opgezocht voor een pastoraal gesprek, had je hem tegen kunnen komen met tentdoeken en garen in zijn handen. Ik zeg dat omdat wij zijn ook gemaakt in een dimensionale wereld waarin het ook goed is dat je soms dingen maakt. Ik hoorde ooit van een oude predikant die zei, iedere voorganger moet een vuilnisbak hebben waar hij zijn verhaal kwijt kan en een hobby. Nou, dat klinkt misschien niet zo geestelijk, maar dat is echt waar. We hebben soms ook dingen nodig om te doen. Trouwens, dat is met kinderen ook heel goed, hè? Het is goed om met je kind te praten, om een uitje met hem te plannen, vader, zoon, moeder, dochter, en dan te praten, hoe gaat het met je? Maar kinderen hebben soms ook erg behoefte om dingen te doen. Stap op de mountainbike, ga een paar dagen de natuur in, en doe iets. Dat is ergens, daar doen wij recht mee aan de scheppingsprincipe van God. Het derde is ontspanning. Dat is een belangrijke werkplaats. Ik wil jullie eerst even wijzen op het feit dat ontspannen in onze tijd heel moeilijk is geworden. Ontspannen is even de rek eraf, hè? De reden waarom ontspannen zo ontzettend moeilijk is geworden, is dat we deze hebben. En deze. Er schijnt 74 gigabyte per dag naar ons hoofd geüpload te worden. We leven in een wereld waar er voortdurend prikkels op ons afkomen. Ik heb gemerkt, ik heb mijn telefoon ook heel veel voor mijn werk nodig. Maar ik heb gemerkt dat deze mij altijd in een soort wurggreep kan houden. Als mijn WhatsApp-melding gaat, dan wordt er gewoon iets getriggerd hier bij mij. Als ik op mijn pc aan het werk ben en er komen nieuwe mails binnen, dan ping, ben ik afgeleid. Er zijn onderzoeken gedaan, wat je er ook van vindt, maar er zijn onderzoeken gedaan dat door mediagebruik we niet goed meer aan deep thinking kunnen doen. Niet meer goed diep kunnen denken. Media doet echt iets met ons brein. Waardoor we eigenlijk heel willekeurig worden. Heel erg reageren op signalen. Dat wordt eigenlijk bijna ons leven. Waardoor ik mezelf soms betrap dat ik 10 keer per dag dezelfde website check. 20 keer per dag mijn app check. 30 keer per dag, dat is misschien een beetje overdreven, de neiging heb om op YouTube te kijken van de kanalen die ik volg. Is de nieuwe podcast er al? Is dat al online? Is dat er al? En eigenlijk kom je daar in een soort flitsende modus terecht. Ik ga jullie iets bekennen. Ik heb laatst ook met die broeders die ik gevraagd heb mee te kijken, tegen mezelf gezegd, oké. Ik ga deze 's avonds niet meer meenemen naar mijn slaapkamer. Ik heb mezelf stevig moeten aanpakken. Ik dacht, ik ga niet meer 's avonds, nadat ik samen met Johanna nog gelezen en gebeden heb, en ik kan niet gelijk slapen, bijvoorbeeld als ik een avond heb gehad in de kerk of zo, dan ben ik vaak nog een beetje druk in mijn hoofd, en dan ga ik nog wat dingen checken. Dan heb je nou niet eens over verkeerde dingen bekijken. Wat natuurlijk ook een gevaar is, hè, met deze. Maar gewoon, Je kijkt, en op een gegeven moment word je slaper en je legt hem weg. En je valt niet met een goede gedachte in slaap, zoals Jacques gisteren zei, maar je valt met het laatste nieuws in slaap. Hoezo moet ik dat telkens voortdurend checken? Wat zit er eigenlijk onder? Weet je wat goed kan helpen? Is dat je jezelf eens voorneemt, ik ga 2 weken zonder nieuws en zonder media. Weet je wat je ontdekt? Daarna leef je nog steeds. Je leeft daarna nog steeds. Ik voel me nu een beetje een oude vent die zo over een telefoon zit. Dat is niet waar. Ik ben een jonge vent die werkt met deze dingen. Maar ik zie gewoon, ze kunnen mij als het ware voortdurend mijn aandacht roven. En weet je wat er ook gebeurt? Even heel praktisch. Wij hebben 4 kinderen. We zitten aan tafel. Daardoor blijf ik altijd een beetje in een soort sluimer, stand-by stand. Ik heb op mijn werk dingen gedaan. Ik heb dingen getypt. Ik heb mails verstuurd en kom thuis. En dan zie ik ineens, ploep, komt een antwoord op die mail binnen. Oh, wacht, even snel. En dan zegt mevrouw, Leander, oh ja, wacht, nee, nu weg. En ik kom nooit echt, bij wijze van spreken, echt aan tafel tot een echt gesprek met mijn kinderen in de echte wereld. Waardoor ik als het ware echt afscheid neem van, oké, dit was van vandaag. Nu wil ik er echt even voor mijn kinderen zijn. Vertel eens, hoe ging die toets van wiskunde? Want dit verhindert ook diepe gesprekken, waardoor je met je kind bij wijze van echt kan gaan zitten en zegt, nou, vertel eens. En wat was dan vraag 2? En wat vond je moeilijk? En dat je doorvraagt. Dat je op diepere lagen komt in een relatie met je kinderen of met je vrouw. Ik merk als Johan en ik op de bank zitten s'avonds en we, oké, vrijdagavond vrij, we gaan nog even lekker, kinderen gaan om 9 uur naar boven, zo, we hebben nog even 2 uur samen. En ik projecteer nu even op haar. Zij zit zo, dan denk ik na een half uur, ja, sorry, laat ik dat dan ook maar gaan doen. En dan kijken we na een half uur naar elkaar, na een uur, en zeg ik, waar zijn we nou mee bezig? Wij hebben de meest intrigerende verhouding, een huwelijksverbond. Ik vind haar ook echt de meest interessante vrouw op aarde, dat is echt wat ik zeg. En toch zit ik te volgen wat er op dit moment in Japan gebeurt. Waar slaat dat op? Jij zou tegen me zeggen, als je daar was, kijk eens naar je bruid. Ga eens met haar praten, stel haar eens goede vragen. Werk aan jullie diepere verbinding. Als je niet getrouwd bent, kan je dit ook toepassen op vriendschappen. Ooit heeft een christelijke denker gezegd, al onze ellende komt daaruit voort dat we niet in staat zijn om alleen in een stille kamer te zitten met God. Ik merk als ik 's morgens uit bed kom, leg mijn telefoon beneden, ik heb een kantoortje waar ik stille tijd doe 's morgens. Ik moet elke morgen kiezen, als ik mijn koffie zet, om daarna mijn kantoor in te gaan om mijn Bijbel te gaan lezen, om niet mijn telefoon, mijn iPad en mijn laptop te openen en eerst met dit soort dingen aan de gang te gaan voordat ik God ontmoet heb. Dat is elke dag een keuze. Misschien zijn jullie allemaal veel verder, maar ik moet er elke dag voor kiezen. En reset is dat je zegt, oké, dat zie ik onder ogen, dat is moeilijk voor mij, daar ga ik iets aan doen. Lezen. Ik vraag aan mensen in de gemeente bijvoorbeeld vaak, kom je het nog toe aan lezen? Weet je wat ik steeds vaker hoor? Is dat mensen zeggen, het lukt niet meer. Vroeger las ik boeken. Het lukt niet goed meer. Ik kom er gewoon niet meer aan toe. Dat heeft met die rat race te maken. Ook met die digitale invloed op onze rat race. Lezen is deep thinking. Lezen is je verplaatsen in een andere wereld. Christelijke literatuur, goede theologische boeken, van harte aanbevolen, ga naar de boekentafel. Maar soms ook gewoon goede andere boeken, verhalende boeken. Weet je wat dat is? Lezen is je in een andere wereld verplaatsen. Daarin afdalen en meegenomen worden. Maar als het hier heel de tijd flits, 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 flits is, lukt dat niet meer. Mag ik eens aan je vragen? Wat is de laatste keer dat je een goed inhoudelijk boek echt hebt gelezen? Je zegt, daar ben ik hoofdstuk voor hoofdstuk doorheen gegaan. Heb ik dingen ingestreept en ik heb die boodschap verwerkt. Ik heb het toegepast. Misschien zeg je wel, dat lukt eigenlijk niet goed meer. Documentaires kijken. Series kijken, dat lukt goed. Dat komt omdat je iets toelaat in je denken. Daar moet je er gewoon bewust van zijn. In deze wereld leef je. God heeft gewild dat jij in deze wereld christen zou zijn. En dat je in deze wereld Jezus zou volgen. En dat jij in deze wereld jezelf zou verloochenen. Dus moet je deze strijd onder ogen zien. Misschien betekent dat je Bijbel 's morgens weer gaat lezen. En dat je zegt, weet je wat? Ik ga gewoon hard op mijn Bijbel lezen. Ik ga naar buiten. Ik neem mijn Bijbel mee. En ik ga gewoon een hoofdstuk lezen. Ik ga in het park zitten en ik ga hard op lezen. Lieve mensen, ik spreek ook even tot de ouders. Als wij dit niet meer kunnen, verwacht niet dat je kinderen het nog kunnen. Want dit ding piept niet, hij beweegt niet, hij heeft geen kleurtjes. Misschien moet je het gewoon in je gezinsleven inbouwen. Je zegt, oké, we gaan nu allemaal een uur lezen. We beginnen met een kwartiertje. Iedereen leest een hoofdstukje uit zijn Bijbel. Ik heb nog jonge kinderen, misschien is dat wat makkelijker. En daarna pakken we allemaal een goed boek en dan lezen we dat. Ik zou je willen vragen, komen jouw kinderen jou tegen dat ze zien dat jij echt in Gods woord verdiept bent? Ik heb het niet over het feit dat je even je leest, maar echt dat ze zien dat je een deep diving in de Bijbel doet. Lezen. Dat is ontspanning. In tijden van rust Ik kom weer even op de Sabbat terug. Het gaat maar even niet over welke dag je dat doet. Maar de Sabbat is, zo zegt Murray, ik vind dat heel mooi, de wekelijkse verkeersdrempel. Waardoor je vertraagt. Ik heb over het algemeen een drukke weekagenda. Er zijn er die mensen die veel meer verantwoordelijkheden hebben dan ik, maar ik ervaar soms wel dat mijn weken vol zitten. Maar één ding heb ik echt geleerd. Als ik niet het principe van één rustdag hanteer, dan ga ik over de kop. Ik kan dat niet op zondag doen, omdat zondag vermaak juist een drukke dag. En ik heb ervoor gekozen, en dat is echt een hele strijd geweest. En ik faal er soms nog in, om dat van zondagavond tot maandagavond te doen. Maandagavond hebben we vaak oudste vergadering, dus daar moet ik zijn om 7:30. Maar dan zorg ik dat ik van zondagavond 7:30 tot maandagavond 7:30 probeer ik echt niks te doen. Behalve mijn Bijbel te lezen, in de tuin te werken, iets leuks met Johanna te doen of met de kinderen te doen. Echt, ik lees niet mijn e-mail, probeer zo weinig mogelijk mijn telefoon te doen. En het is echt een gevecht. Maar aan het eind van zo'n dag voel ik me echt opgefrist. En het helpt me om bewust te zeggen, God, Heere God, u kunt in die 6 dagen dat ik werk, met uw vermenigvuldigende genade doen wat ik nooit in 7 dagen van elkaar zou boksen. Voor een boer, een agrarische boer in Israël, was dit een geloofstatement, hè? Als die de Sabbat hield van vrijdagavond tot zaterdagavond. Zijn collega's die gingen bij wijze van spreken oogsten. Het was zonnig weer, die laatste dag. En hij zei, dat ga ik niet doen. Ik ga deze dag apart zetten voor God, voor mijn vrouw, voor mijn gezin, voor de gemeenschap, voor de gemeente. En ik erken daarmee Gods soevereiniteit in het leven. Het is tijd voor herstel van lichaam, ziel en geest. Een andere belangrijke werkplaats is je zelfbeeld. Ik heb daar vanmorgen al best wel wat over gezegd. Maar dat ga ik nu niet herhalen. Ik wil alleen noemen, je moet in de komende weken voor jezelf deze vraag beantwoorden. Wie ben ik? Schrijf eens 10 woorden op over jezelf. Wie ben ik? En de woorden die vooraan staan, zijn waarschijnlijk de woorden die het dichtst bij jouw kernidentiteit liggen. Als je bijvoorbeeld zegt, ik ben eigenaar van een bedrijf. Ik ben leider van het jeugdwerk. Ik zit in het bestuur van school. Ik ben vader. Ik ben getrouwd met man en vrouw. Ik ben een christen. Ik ben een sporter. Ik ben een puzzelaar. Ik hou van kamperen. Noem maar op. Eigenlijk moet je die woorden dan gaan rangschikken. En zeggen, allereerst ben ik een kind van God. In Christus vrijgesproken, geliefd. Vervolgens ben ik de man van mijn vrouw. Ik ben de vader van mijn kinderen. Ik ben de vriend van mijn vrienden. Ik ben timmerman. Ik ben hovenier. Ik ben voorganger. Etcetera. De dingen die je voorop zet zijn waarschijnlijk het meest belangrijk. Probeer ze opnieuw te rangschikken naar belangrijkheid. Dat zal ook je prioriteiten in je leven bewaren. Weet je wat ook helpt? Is dat je onwaarheden eruit haalt. Als je bijvoorbeeld zegt, ik ben een mislukkeling. Dat je eigenlijk je falen uit het verleden omarmt als je identiteit. Waardoor je bijvoorbeeld heel de tijd de neiging hebt om jezelf te bewijzen. Ik ben mislukt. Ik heb gefaald. Dus moet ik laten zien dat ik het wel kan. Dit zijn leugens die zich als bolwerken in je hoofd nestelen. die niet naar de schrift zijn. Ik ben een overspeler. Met andere woorden, je hebt last van het feit dat je ontrouw bent geweest. Maar het evangelie verkondigt jou, 1 Korinthe 6, sommigen van u zijn dat geweest, maar u bent vrijgekocht, u bent schoongewassen, u bent gerechtvaardigd, u bent geheiligd door de geest van onze God en in de naam van de Heer Jezus Christus. Ik was een overspeler, maar nu ben ik in Christus een rechtvaardige. Ik ben niet langer een zondaar, ik ben iemand die nog zondigt, maar mijn identiteit is dat ik een kind van God ben. Leugens helpen jou om naar je leugens te leven. Waarheden helpen je om volgens de waarheid te leven. Denk daarover na. Denk eens goed na over die vraag, wie ben ik? Wie is God is de allerbelangrijkste vraag. De tweede vraag is, wie ben ik? Ik ben ziek. Ook zo'n leugen. Ik bedoel, ik zeg niet dat je niet ziek bent. Er zijn mensen die ziek zijn. Fysiek en ook op andere manieren. Maar als je heel de tijd zegt, de kern van mijn identiteit is dat ik ziek ben, dan zul je waarschijnlijk altijd in onmogelijkheden denken. Dan omarm je je ziekte of je beperking als jouw kernidentiteit. Dat is gevaarlijk. Ik ben autist. Nu wordt het spannend, hè? Als je dat als kern ziet, dan kan het zomaar zijn dat je dat voortdurend bepalend laat zijn in je keuzes. En in, ik kan dit niet. Nee, je kan zeggen, ik worstel met deze patronen. Of ik worstel met autistische trekken. Of ik worstel met het feit dat ik snel geneigd ben om allereerst aan mezelf te denken en in mijn eigen wereldje te leven. Ik zeg dat niet gemakkelijk. Ik heb mensen in mijn omgeving die daarmee worstelen. Maar je moet oppassen met diagnoses en labels dat je daarna gaat leven. Ook zo met ik ben homo. Zeker, christenen kunnen worstelen met tegennatuurlijke gevoelens. Maar zeggen, ik ben, kan bijna zeg maar een soort rechtvaardiging voor je gedrag worden. Nou, dat moet het niet zijn. Ik ben allereerst een kind van God. Ik ben een man. En ik worstel van tijd tot tijd met. Dat is anders, voel je dat aan? De laatste ga ik helemaal niks met over zeggen, dit zelf wat hebben we gehad. Minderen, ik denk dat het soms kan helpen in ons leven om minder te doen. Kan je denken aan media, kan je ook denken aan voeding, kan je denken aan bepaalde hobby's in je leven. Je kan van sport houden, maar je kan ook merken dat sport je gaat beheersen. Zegt, oké, ik wil, alles is mij geoorloofd, maar ik laat me van niets onder de macht brengen. Ik sta niet toe dat een bepaald sportevenement of een bepaalde, weet ik veel, dingen in de media mijn leven bepalen. Vast een tijd. Bijtanken. Nou ja, relaties. Heel belangrijk, denk ik, hè. Relaties beschermen ons tegen een rat race. Zorg dat je, en als je dat een worsteling vindt, als je bijvoorbeeld met eenzaamheid worstelt, bid daarvoor dat God mensen in je omgeving, in je gemeente geeft, met wie je aan relaties kan. Relaties halen je bij het echte leven. En als laatste heeft Murray het over opstanding. En heeft hij het over de hoop op de toekomst. Daar zegt hij prachtige dingen over, want laat ik van u even rusten. Ik zou het heel fijn vinden als er nog gelegenheid is voor een paar vragen. Die ga ik die proberen te beantwoorden. Maar dit zijn patronen, gebieden die je mee zou kunnen nemen voor je praktijk van je leven. Zijn er mensen die zeggen, ik heb een bepaalde vraag die ik graag zou willen stellen? Yes.
Kan je iets specifieker zijn over het inrichten van een Sabbatsdag? Bijvoorbeeld de deur uitgaan, dat kan misschien inspanning kosten. Dus misschien is het minder verstandig, maar...
Nou, ik ga even niet over de vraag van wat is op een sabbatdag allemaal geoorloofd en op welke dag doen we dat in de week. Dat zijn andere thema's. Ik denk dat de Joodse sabbat werd sterk gekenmerkt, denk ik, door het zoeken van God Het zijn in synagoge, in de gemeenschap van de heiligen. Dus dat is denk ik echt een element van de Sabbat. Als je hem niet op zondag houdt, dan moet je nadenken hoe kan je die dag anders besteden. Invullen het zoeken van God. Ik denk het relaties met elkaar. Familie, vrienden. In de gemeente, ook in de context van de gemeente. Zoek elkaar op, deel je leven met elkaar. Werk aan die relaties. Even niet werk gecentreerd, zeg maar gewoon echt relatiegericht. En ik denk dat ontspanning met je gezin daar ook bij kan horen. Is dat je dat als vorm ziet van ontspanning. Waarbij je ook de tijd hebt om aan relaties te werken. Door bijvoorbeeld een prachtige wandeling te maken. Of dit soort dingen. Dan span je je lichamelijk wel degelijk in. Maar je geest is dan tot rust. En je kan juist aan die relaties werken. In het oorspronkelijk begrip van de Sabbat had het huwelijk ook een belangrijke plaats. Ik denk dat het ook echt een plaats is. Als je getrouwd bent, is je huwelijk zo van belang. Je leven staat of valt eigenlijk met de kwaliteit van je huwelijk. En ik merk zelf in mijn eigen leven dat gewoon echt, zeg maar, dat diepere gesprekken met je vrouw, met je man zoeken, werken aan die verbinding. Wij zijn laatst bijvoorbeeld met z'n tweetjes gewoon, 2 weken geleden op maandag zijn we gewoon 50 kilometer verderop gereden. Hebben we heerlijk gewandeld. Echt over allerlei dingen gesproken. Soms hebben we allebei gewoon wat punten genoteerd. Van hier moeten we het samen eens over hebben. Dan hebben we daar echt even de tijd voor. Ja. Dus op deze manier ja. Gemeenschap met God. Gemeenschap met elkaar. Rust voor het lichaam. Rust voor de geest. Ook een hersteldag. Is dat je vraag beantwoord?
Ja. Dankjewel.
Zeker. Ja. De gemeenschap met God en de gemeenschap met elkaar brengt vreugde. Ja, zeker. Absoluut.
Ik kan wel spreken met anderen over mijn doen en laten.
Ik kan spreken met anderen over doen en laten en wat mijn diepste drijfveren zijn om te kijken wat zit eronder. Maar ik kan ook in de Bijbel lezen, zodat God tot mij spreekt en mij leert. Hoe zie je die twee ten opzichte van elkaar?
Ja, ik denk dat de omgang met God en het zijn in het woord van God is denk ik het meest openbarende element van ons leven. Als ik zelf de tijd neem om echt, vooral 's morgens, het woord van God te lezen, meerdere hoofdstukken, soms een kort stukje door te werken, ik kom dan eigenlijk in Gods wereld. Je ziet Gods perspectief op de dingen. En soms gaan dan bepaalde vragen die heel erg spelen naar de achtergrond. En andere vragen die in mijn denken niet zo spelen komen naar de voorgrond. Dus het woord van God prioriteert je leven. Dus ik zou bijna niet zeggen een gezond geestelijke levensstijl zonder de Bijbel, zonder de leiding van de Heilige Geest is impossible. En de omgang met medebroeders en zusters is ook noodzakelijk, omdat dat ook de manieren zijn. Ik zei net al, Nathan was een van Gods genademiddelen om David bij de les te krijgen. Maar het kan niet zonder de directe omgang met God. Ja. Ik merk soms als ik bijvoorbeeld echt gestrest ben of ik heb onrust over een bepaalde zaak, of ik merk dat ik uit balans raak, dan ben ik geneigd om dat concrete punt te willen gaan oplossen. Dus ik denk, oké, dan moet ik die een mail sturen en daar een gesprek mee plannen en dit en dit en dit en dit doen. Maar er is steeds meer leer ik, zeg nee, wacht, ik wil eerst deze zaak echt bij God brengen. Ik wil zijn aangezicht zoeken. Ik wil in zijn tegenwoordigheid zijn. Ik wil uw woord lezen. En dan ben ik nu bijvoorbeeld in Ezra. Vanmorgen heb ik Ezra 1 gelezen over de herbouw van de tempel. Dat relateert niets op dit moment aan mijn leven, maar toch, ik kom in Gods wereld. En nadat je dan gebed hebt gedaan. Gebed is denk ik ook een sleutel, hè, waardoor je ademt in de tegenwoordigheid van God. Ik bedoel dat niet mystiek, maar ik bedoel dat gewoon je legt je leven aan God voor, waardoor je blik op een bepaalde zaak soms enorm verandert. Hij wil nog wat zeggen, ja.
Zou het daarmee zo kunnen zijn dat voordat je met mensen gaat spreken en dat je toch eerst weer bij God moet zoeken en daar diep begraven.
Zeker. We moeten in ieder geval niet alleen bij mensen zoeken. Ik wil ook, we moeten ons lot niet in de handen van mensen leggen. Maar ik denk dat mensen wel gewoon, God werkt door de gemeenschap van de heiligen. Bijvoorbeeld Paulus was erg ontmoedigd. Hij zegt 2 Korinthe 7. God heeft mij getroost door de komst van Titus. Ja, dus onderlinge bemoediging, vermaning werkt ook door het lichaam van Christus. Maar het kan nooit de omgang met God zelf vervangen. Zijn er nog meer vragen? Yes.
Je hebt het op een gegeven moment over zelfreflectie, ongezond, gezond. Wat zijn nou tools om op een gezonde manier zelfreflectie te doen?
Ja. Dat vind ik best wel een moeilijke vraag. Ik denk dat introspectie... Dus eigenlijk geestelijk navelstaren, ik zei net als een mol bij jezelf naar binnen vroeten, is gewoon niet vruchtbaar. Eigenlijk is dat toch een soortje bijna zelfhulp. Doe het zelf christendom, dat jij probeert om allerlei dingen diepere lagen in jezelf op te sporen, kan ook heel mystiek worden. De Puritijnen zeiden, dat zei ik net al, 1 blik op jezelf en daarnaast 10 blikken op de Heer Jezus. En dat is denk ik heel belangrijk. Dus wat wij vanmorgen doen, is We kijken naar ons geestelijke dashboard en we zeggen, Heere, doorgrond mij en ken mij. Psalm 139. Wilt u mij, als er een schadelijke weg is, laat me het zien. Maar als er niet zichtbaar wordt, dan ga ik verder op dezelfde weg. Dus ik vind Psalm 139 daar heel maatgevend in. Doorgrond mij en ken mij en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. En met dat we dat gedaan hebben en we zeggen, nou, ik ervaar niet dat God mij van iets overtuigt. Dan zou ik niet zeggen, oké, graaf dieper, maar zou zeggen, God is een vader. En als hij wil dat we ons op een bepaald terrein in ons leven bekeren, dan gaat hij ons dat laten zien. Dus als je bij wijze van spreken je leven op tafel legt, zegt hij, God, dit is mijn leven. Ik wil eerlijk naar mezelf kijken, ik wil reflecteren, heb acht op uzelf, 1 Timotheüs 4. Dat wil ik doen, maar ik vertrouw er ook op dat als ik echt iets moet weten, dat u me het zal laten zien. Door uw woord, door uw geest, door medegelovigen, door de omstandigheden. En als er dan niks gebeurt, dan moeten we niet doorvroeten. Dan moeten we, zou ik zeggen, doorleven met Jezus. Want God is, ik denk ook dat het een godsbeeld te maken heeft. God is een vader en hij houdt van zijn kinderen. En als mijn kind aan mij vraagt, mijn zoon van 10 aan mij vraagt, zegt, papa, wilt u mij waarschuwen als ik iets verkeerds doe? Dan zeg ik tegen hem, dat zal ik doen. Wat moedig dat je dat vraagt, dat zal ik doen. Ik zal waarschuwen als er gevaar is. Dan ga ik toch niet zeggen als hij dan vervolgens met zijn fiets tegen een bus rijdt. Ja, zie je wel. Nee, dat doe ik dan niet. God is een vader die als wij open met hem praten, als wij in oprechtheid onze weg gaan, Psalm 84, dan zal hij ons ook leiden. Ja. Nog meer vragen?
Ik had nog een vraag. U had het vanochtend en net ook over de rat race. En alsmaar sneller en sneller rennen. Hoe ga je ermee om als je Gods leiding hebt gevoeld in een bepaalde richting, bepaalde studie, bepaalde werk. Ook in het gezin misschien, dat het allemaal zo geleid is. Dat je echt het ervaren hebt dat God je op die plek heeft gebracht.
Ja.
Maar dat je uiteindelijk dan toch omkomt in de hoeveelheid werk die dat dan met zich meebrengt.
Ja.
Hoe verenig je dan het idee dat God je op die plek heeft gebracht en dan ook de rat race die daarbij meekomt, zeg maar. Ja.
Ik denk dat veel werk en veel verantwoordelijkheden niet willen zeggen dat je altijd in een rat race zit. Als ik kijk naar de apostel Paulus, dan was hij een man, zeker als je zijn eigen levensomschrijvingen leest, dan zie je dat hij druk was met van alles en nog wat. Kijk naar de Heer Jezus. Lucas 4... Er staat dat hij van toen de zon opging totdat de zon onderging, zieken genas, met mensen sprak, onderwijs gaf. Dus Jezus was in die zin ook vol met verantwoordelijkheden. Maar toen de zon onderging, ging hij rusten. En toen het 's morgens vroeg nog helder was, toen het nog nacht was, Marcus 1 vers 35, ging hij de berg op naar zijn vader. Dus je ziet dat zijn leven wel staat onder de regie van God. Hij leeft een overgegeven leven en God, zijn vader, leidt hem als het ware door het leven. Ik denk een rat race wordt het Als we eigenlijk merken, ik ben niet meer in de rust. Ik ben zelf de eigenaar van dingen geworden. Ik moet voortdurend jong leren om een agenda passend te krijgen. Dan voel je eigenlijk aan, dit wordt een galop. Het is niet meer dat ik echt van kracht tot kracht steeds voortga, maar ik ga van stress tot stress steeds voort. Jouw vraag gaat over als je een specifieke roeping of een bepaalde richting van God ervaart. Ook daarvan zou ik zeggen, niet door kracht nog door geweld, maar door Gods geest zal het geschieden. We moeten dan ook dat het vervolgens niet in ons eigen leven waar zien te maken. Bewijzen dat ik een roeping heb. Dat moet niet een geldingsdrang worden. Als God je geroepen heeft, zal hij op zijn tijd deuren openen, wegen openen. En zal hij daarin ook de weg wijzen. Ik denk niet dat hij van je vraagt dat je jezelf overkilt een tijd lang, om uiteindelijk maar in de roeping te komen die hij voor je leven heeft. Als God je roept, dan gaat hij je ook leiden, gaat hij ook deuren openen, deuren sluiten. En op zijn tijd ga je dan nog steeds meer zien van, zo krijgt het in mijn leven vorm. Kom achter mij. En ik zal maken dat je vissers van mensen wordt. Ja. Dus achter Jezus blijven. Ja. Nog iemand anders? Bedankt Joël voor al die meters die je aflegt.
Ja, ik was benieuwd, hoe weet je nou precies of God het is die... Die tegen je zegt, of dat je niet stiekem God laat buikspreken, dat jij je antwoord zoekt wat je wil dat God jou geeft, in plaats van dat je echt echt van God is.
Ja. Dus één belangrijke check, denk ik, is dat je altijd zegt, uw wil geschieden. Dus je mag je verlangens, je gebeden bij God bekendmaken. Filippenzen 4 vers 6, maak al je verlangens onder bidden en smeken bekend. Dus als je ook naar iets verlangt, hè, zeg Heere God, ik verlang zo dat u mijn leven op die manier leidt, of dat ik dat voor u mag doen, of dat ik een vrouw mag vinden, of dat ik die studie mag gaan doen, noem maar op. Dat mag je gewoon direct, concreet bij God bekendmaken. Het staat zelfs onder bidden en smeken. Dus dat betekent, wij mogen concreet onze verlangens en onze verlangens bij God bekendmaken. Maar, ik denk dat er in ons hart altijd een houding moet blijven, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dus aan het einde van je gebed kun je met heel je hart zeggen, als u het anders beschikt, als u het anders leidt, zal ik in u tevreden zijn en niet in de omstandigheden. Waardoor, dan blijft het zeg maar op een open hand, in plaats van dat je het gaat pakken en het eigenlijk wil controleren om het op een bepaalde manier op te leiden. Dan denk ik dat je God voor de voeten kan lopen. Is dat antwoord op je vraag? Kijk even naar de klok. Het is al 4:30 geweest. Zijn er nog mensen die nog echt een dringende vraag hebben? Niet? Ik wil jullie super bedanken voor jullie aandacht. En voor jullie meedenken. En ik hoop dat met wat je dit weekend allemaal hoort. Dat je daarmee, dat je dit herkoudt. Dat je het wilt toepassen met God. En dat God je ook, dat je ervaart dat God jou leidt. Dat hij een hand op je schouder legt. En dat hij als het ware jou duidelijk maakt van dit is de weg die je mag gaan. En ik zou je willen aanmoedigen als je denkt er moeten in mijn leven echt een aantal dingen anders. En je hebt de overtuiging dat God je dat duidelijk maakt. Ik zou zeggen schrik niet. De Heer wil je echt helpen om deze dingen ook toe te passen. Hij zal je helpen als je hem tegemoet komt. En als je hem vraagt, help me, dan zal hij je echt leiden. En hij zal je vreugde in hem geven. En misschien voelt dat dan, dat je zegt, het is wel een paar stappen terug. Gaan we naar de kleuterschool. Ik ga weer eigenlijk gewoon aan de hand van Jezus leven. En toch zeg ik, dat is eigenlijk de hoogste klas. Ik wil in die klas zitten. Ik wil echt in die klas zitten. Ik ben liever bij hem aan zijn hand. En dat anderen misschien zeggen, dat jij nog met deze dingen worstelt, je bent nog een geestelijke kleuter. Dat accepteer ik dan. Dan denk ik, oké, maar ik ben wel bij Jezus. Ik ben wel bij Jezus. En ik wil niet een soort dubbel leven hebben. Aan de ene kant sky high. En aan de andere kant eigenlijk dat ik gewoon weet, mijn binnen- en mijn buitenkant zijn niet hetzelfde. Davids buitenkant en binnenkant werden weer gelijk toen hij Psalm 51 schreef. En ik denk als je daarna met David had gesproken, dan had je een aangenaam mens getroffen. Wat bedoel ik daarmee? Je had een verbroken man gezien. Groot onder de mensen, klein voor God. Prachtig. Je had een man gezien die als het ware een zacht hart heeft. En die zegt, ik wil heel dicht bij de Heere God blijven. Laatste wat ik wil zeggen. Dat heb ik op mijn hart om dat nog te noemen. Toen God David aanpakte, toen God David kasteed voor zijn zonde, toen heeft hij gezegd, het zwaard zal van je huis niet wijken. Toen is er een heel moeilijk seizoen in Davids leven gekomen. Amnon met Tamar is later gedood door Absalom. Absalom zelf ging op hem jagen. Vreselijk. Echt drama in zijn gezin. Dit gun je geen vader, geen moeder. En het kind wat Bathseba baarde, waar David vurig God voor zocht, dat stierf. Wat moet het voor de man naar Gods hart geweest zijn, hè, David? Wat moet dat geweest zijn? En dan gebeurt er iets. Bathseba wordt opnieuw zwanger. En ze baart een kind. En het kind wordt geboren. En er staat, ze baarden een zoon, die hij de naam Salomo gaf. En dan staat Nathan weer aan de deur. Ik denk dat David toen dacht, oh nee. Hè. Toen Bathseba de eerste keer zwanger was, stond Nathan daar. En heb ik die vlijmscherpe preek gehad. En toen stond Nathan weer aan de paleisdeur. Toen Salomo geboren was. Weet je wat er toen staat? En de Heere zond een boodschap door de dienst van de profeet Nathan. En zei, noem hem Jedidja. Dat betekent geliefd door de Heere. Ik denk, toen heeft David echt een vreugdedans gedaan. Als het ware kreeg hij alles terug. Zijn pijn was niet weg. Hij had zonen verloren, maar God liet hem merken door Nathan. David, ik heb met je. En er staat zelf, de Heere had hem lief. Uit Bathseba is Salomo geboren. En Salomo was de troonopvolger. Het prototype van de Heer Jezus. Meer dan Salomo is hier. En we weten dat Salomo ook fouten heeft gemaakt. Maar Salomo was de opvolger. Geboren uit Bathseba. Met andere woorden, wat leert dat ons? Lieve broeders en zusters. Zelfs van onze grootste misstappen. Als je bereid bent je daarvan te bekeren en die eerlijk te beleiden, kan God grote dingen doen. Amen. Amen. Laten we samen danken. Heere God, hoe groot bent u. Dat u zelfs onze fouten, onze misstappen, ons rennen in de red race met een blinddoek voor ons hoofd, onze eigen wijsheid kan gebruiken. En tegelijk zegt u, wees toch niet als een stug paard, eigenzinnig en wederstrevig. Nee, heb een zacht hart. Hoor naar mijn stem. Als je vandaag de teugel voelt van de liefhebbende Heer Jezus in je leven, dat hij de teugels aantrekt, wees dan niet hard. Wees dan niet eigenwijs. Wees niet eigenzinnig. Maar heb een zacht hart. Hoor de stem van de goede herder. Ontvang zijn stok en staf. En doe wat hij je zegt. Kom tot inkeer. Keer terug naar hem, naar zijn liefdestem. Waarom zou je geld uitwegen voor wat geen brood is en je arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar hem die je ziel lief heeft. Daarom bidden we, Heer, dat u ons allemaal een zacht hart geeft. Dat we niet doorrennen in deze gekke wereld met ons zondige hart. Maar dat we gevoelig zijn om uw wil te doen. Ik bid ook om moed, Heere, voor mannen en vrouwen die hier vanmiddag zijn. Om als het nodig is ook dappere besluiten te nemen. Op welk terrein het ook is. Dat weet u. En als u ons dat hebt duidelijk gemaakt, dan weten wij het ook. Dan bid ik, Heere, om manmoedigheid. En om vrouwelijke dapperheid. Om dingen aan te spreken. Om dingen op te ruimen. Om met dingen te breken. Om ze als zonde te belijden. En misschien hebben we iemand anders nodig dat we dat ook, dat we niet trots zijn, maar dat we het gewoon durven vragen. En zeggen, inderdaad, ik ben een zondaar die u, Heere God, en andere mensen nodig heeft. Laat dan deze dagen niet voorbij gaan. En smeet het ijzer als het heet is. Het is de Vader die je roept. Het is God die zijn hand op je legt. En hij roept je niet om je te veroordelen, maar om je in zijn nabijheid te krijgen. Hij heeft je gemaakt om gemeenschap met hem te hebben. Niet gemaakt om te rezen, maar als zijn kind met hem te wandelen. Heren, we willen tegen u zeggen, we willen die roep beantwoorden. Alsjeblieft, Heer God, houd ons aan een korte lijn. Houd ons dicht bij u. En bewaar ons voor zijpaadjes, voor afdwalen. En ik bid dat u met de kracht van uw Heilige Geest diep zal werken in onze levens. Dat mannen en vrouwen elkaar weer vinden in het huwelijk. Dat er misschien een vader of een moeder is die zegt, ik wil opnieuw met mijn dochter, met mijn zoon gaan praten. Ik wil zonde belijden. Misschien op het werk. Dat we met een collega iets uitspreken. Misschien met onze telefoon. Met de dingen die we zien. Misschien ons aandeel in de gemeente. Wat het ook is, Heere God. Maar breng ons op de plek waar u ons hebben wil. Ga uw gang, Heer. En doe dat voor de glorie van uw naam. En wij zullen vreugde hebben. We zullen vreugde in u vinden. Want u geeft uw vreugde aan uw kinderen. Leid ons deze dag. Ik dank u voor de tijd samen. Ik dank u ook voor het voorrecht dat ik hier mocht staan. Ik zie het echt als uw genade. Dat we vanmiddag ook dit met elkaar mochten bespreken. Wilt u ons zegenen? Wilt u het eten ook zegenen straks? Dat in de naam van de Heer Jezus Christus, die wij loven en prijzen om zijn grote genade. Halleluja. Amen.